Welkom bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald.
Hallo mede Gamer Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks podcast, de talkshow waarin ik het graag met je heb over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Dit is aflevering nummer 244. Welkom bij deze show. Datum van opname is 27 februari 2024. Hij is wat later dan ik in de eerste instantie van plan was. Gisteren werd ik uitgenodigd om met een paar vrienden naar Madden Web te gaan. Nou, als je mij een beetje kent, ik ben natuurlijk groot videogame fan, maar ik ben zeker ook niet vies van een Marvel Cinematic Universe of van een DC Universe, hoewel ze dat een beetje de grond in hebben getrapt met slechte films. En al een aantal jaar probeert Sony zelf ook een Spider-Man universum neer te zetten. Ze hebben namelijk de filmrechten van Spider-Man. En aangezien ze nu Tom Holland als Spider-Man in de Marvel Cinematic Universe hebben, in een samenwerkingsverband met Disney, en ze ook graag die Spider-Man rechten willen behouden, zijn ze dus eigenlijk geforceerd, slash willen ze er zelf ook een slaatje uit slaan. Kortom, zij denken, hey, dat hele Marvel-idee, dat alles met elkaar verbonden is, en dat je dus allemaal films hebt over verschillende characters, dat gaan we ook doen, maar dan met Spider-Man-characters. Waar dan geen Spider-Man in zit. En dat begon allemaal met Venom, de Venom-film, die ik zeer matig vond, eigenlijk best slecht. Daarna kwam Venom 2, waarin ze Carnage wat mij betreft echt verziekt hebben. Potentie was daar heel vet. Ik bedoel, Venom tegen Carnage is een duel die vaak vertolkt is in stripboeken dan wel videogames. Maar ook daar merk je weer, waar is Spider-Man? Spider-Man hoort hier in. Ik vind sowieso Venom zonder Spider-Man, daar klopt iets niet. En ik geloof best wel dat je spin-off films kan maken en games van Venom. Maar dan moet hij eerst met Spider-Man in aanraking zijn gekomen, wat mij betreft. Maar dat is puur en alleen mijn optiek. Daarna hebben ze Morbius uitgebracht. Nou, hilarisch was die film. En nu is Madden Web dus uitgekomen. En Madden Web, dat is een film waar Dakota Johnson de hoofdrol in speelt. Je kan haar kennen van 50 Shades of Grey. En zij speelt dus als iemand die door een of andere gekke spinnenbeet, niet dezelfde spin als Spider-Man, moet ik erbij zeggen, maar door een andere gekke spin uit Peru, kan zij kennelijk flarden van de toekomst zien. Dus als een soort Final Destination gaat zij door die film heen, waarbij ze dan in een scène is en dan, oh nee, deze slechte guy met een hele slechte Halloween Spider-Man kostuum wil 3 tienermeisjes vermoorden. Ik moet daar wat aan doen. Dat. En bij deze, als je denkt, ik wil naar een film toe waar ik gewoon heel erg hard kan lachen en waar ik gewoon met een bak popcorn kan zitten, waar ik gewoon echt optimaal kan genieten, ga naar Madden Web. En ik zeg het nu alvast, want deze film flopt dusdanig hard, want het is een verschrikkelijk slechte film. Ik denk dat hij heel snel uit de bioscoopzalen verdwijnt. Dus als je nog kan, ga naar Madden Web, als je althans in de mood bent voor een hele slechte film waar je heerlijk om kan lachen. Want het is zo ontzettend lachwekkend. Ik zat daar te genieten en te cringen tegelijkertijd. En echt op een manier zoals alleen maar dit soort films kunnen doen. Toegegeven, het is niet zo cringewaardig en lachwekkend als Morbius. Die film met Jared Leto en Matt Smith. Dat was echt gewoon, dat was cringe, 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 all the way. En als je daarvoor in bent, dan lach je helemaal verrot. Madden Web heeft wel een beetje datzelfde niveau. Morbius was net een tikje erger. Maar echt, alles is verschrikkelijk in die film. Wat het heel erg lachwekkend maakt. Het acteerwerk, heel slecht. De montage, chaotisch. Het script slaat helemaal nergens op. En dan heb ik het niet. En dat dan voor een superheldenfilm. Het is echt de meest bullshit gedoe wat je ooit in een film hebt gezien. Het is te grappig. En de effecten zijn ook heel slecht. Er is zelfs een scène in de film waarbij wat er heel vaak gebeurt, namelijk in films, is dat, hè, op de set wordt er een scène gedraaid, geschoten. En achteraf wordt er nog voice-over gedaan. Vaak is dit om achtergrondgeluid weg te werken. Maar soms ook om bijvoorbeeld extra zinnen in een scène te verstoppen. Er is letterlijk een scène in de film waarbij een van de twee acteurs die op beeld te zien is, hij letterlijk, zeg maar, met zijn lippen beweegt. En dat totaal niet matcht met wat hij op dat moment zegt. Je hoort ook gewoon dat die guy door een of andere studiomicrofoon praat. Terwijl dan een andere mevrouw die zit dan anders te praten. Het is dat je echt denkt, wie heeft dit gezien en dacht, top, print it, stuur het naar de bioscopen. dat geldt ook... Ik zei al dat het script heel slecht was. Maar kijk, wat films goed maakt is... attention to detail. Ook in videogames. Hè? Dat je echt merkt, oké, zij hebben heel goed gekeken naar... wat ziet een speler of kijker? Hè? Weet je wel, wat zijn de details waar je op moet letten? De film maakt heel erg duidelijk... dat het zich plaatsvindt in 2003. Echt met dikke koeienletters komt dat in beeld. 2003. Ze denkt, oké... mobiele telefoons hadden mensen wel, maar het waren geen smartphones zoals nu. Alles behalve zelfs. Waren basic bitch telefoons waren het. En het was een andere tijd. Ik bedoel, 20 jaar geleden. En er is een scène in een trein. Dus Madam Webb of Cassie Webb, whatever. Die stapt in een trein en tegenover haar zit een dude op een PSP te spelen. Kijk, ik ben een geek, dus ik weet dit soort dingen. Een PSP, de PSP kwam uit in 2005 in Amerika. De film takes place in New York. Dus we gaan uit van Amerikaanse release data. 2005. Dat kan niet, hè? En dan denk ik oprecht... Oké, wacht even. De PSP, PlayStation Portable, is van Sony. Sony heeft deze film gemaakt. Je moet toch ook best wel een geek zijn, lijkt me. Wil je een film gaan maken gebaseerd op Madam Web? Wat niet het meest populairste, meest bekende Spider-Man personage is. Ik bedoel, het meest bekende is Spider-Man zelf. Maar hè, dan kom je inderdaad bij Venom, Dr. Octopus en Green Goblin en dat soort characters. Daar gaat deze film niet over. Het gaat echt over een C-tier character. Hoe kan dit? Hoe heeft iemand gezegd... Hier, neem een PSP... Waar we trouwens het PSP-logotje van af hebben gehaald aan de achterkant. Nog zo'n voorbeeld. Er zijn een aantal scènes in de film waar je Britney Spears met Toxic hoort. Je kent het wel. Whatever, een hele slechte imitatie van Britney Spears was dat. Maar dat nummer, de single van dat nummer, kwam uit in januari 2004. Het album waar het nummer op stond, staat nog steeds... kwam uit in november 2003. En in de film zijn mensen aan het barbecuen. Tienermeisjes dragen navel, t-shirtjes, truitjes. Mensen lopen in joggingbroeken. Met andere woorden, het is niet november in die film. En nou kan je misschien denken... Jim, je bent wel echt ook gewoon inderdaad een grote geek als je dit soort dingen weet. Maar jongens, dit is één Google search. Hoe kan niemand... Ik bedoel, er werken honderden mensen aan een film. Hè. Er zit een regisseur bij, er zit een scriptschrijver bij, scriptschrijvers vaak. Dat script moet goedgekeurd worden door een hele board of directors van Sony. En niemand kan daar kijkt naar dat script en er zit zo van, klopt dit trouwens wel? Dit dingetje, hè. Die hele scène. Oh ja, en dan kan je misschien denken, ja maar Jim, omdat het album in november uitkomt, wil natuurlijk niet betekenen dat niemand dat nummer daarvoor gehoord heeft. Geloof mij maar, want ze maken er ook echt een punt van... dat mensen het nummer al lang kennen, dat ze het mee kunnen zingen, alles. En dat het op de radio gedraaid wordt. Nou, ik weet uit mijn radioervaring echt wel... dat zeker van een groot artiest als Britney Spears... want dat was zij in 2003. Ik bedoel, ze ontplofte eind jaren 90. Dus hè, dat groot artiest, er is no way dat een radiozender... regelmatig een nummer kan gaan draaien die nog lang niet uit hoort te zijn. Het is onzin! Ik hoef het niet eens meer te verdedigen, het is onzin. Maar, wat ik al zei, het is hilarisch. Ik heb het in IMAX gezien, notabene. Het was een belediging voor de IMAX-zaal waar ik in zat. Maar het was een fantastische ervaring. Dus als je, zeg maar, wil lachen, als je kan lachen om slechte films... ga naar Madam Web. En doe dat dan inderdaad in de bioscoop. Doe dat met een aantal like-minded mensen, want daar kan je van genieten. Is dit een filmpodcast, Jim? Nee, absoluut niet. Laten we het over videogames gaan hebben. Mocht je deze show overigens leuk vinden... of het nou over films gaat of andere geeky stuff... of natuurlijk videogames... laat het weten. Kan. Je kan het laten weten via de mail bijvoorbeeld. podcast@gaminggeeks.nl. Maar je kan je ook abonneren op deze podcast. Dat kan je doen via het podcastplatform... waar je wellicht nu op luistert. Bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Via die twee platforms kan je ook recensies achterlaten... Doe dat vooral, dat helpt in het algoritme als je deze show wil supporten. En er is ook een videoversie die is te vinden op youtube.com/gamergeeksnl. Dat is youtube.com/gamergeeksnl. Daar waar je dus de videoversie vindt van deze show. En zo nu en dan ook een andere video. Goed, laat ik beginnen met kort nieuws. Ik vind het leuk om in de show een beetje op te warmen. Met een aantal nieuwsberichten waar ik niet per se heel veel over te vertellen heb. Maar die wel noemenswaardig zijn. Het eerste korte nieuws van deze aflevering gaat over flops. Tot niemands verbazing noemt Warner Brothers Games Suicide Squad Kill the Justice League een teleurstelling als het gaat om het commerciële succes of het gebrek daarvan. Ook Skull and Bones lijkt sneller te zinken dan de Titanic, want letterlijk niemand heeft het over Skull and Bones en ook Suicide Squad Kill the Justice League doet het dus niet goed. Dit is wat er gebeurt wanneer je games maakt waar niemand op zit te wachten. Niemand wilde een Suicide Squad live service game en al helemaal niet van de makers van de Batman Arkham games. En Skull and Bones is een project dat had inderdaad 10 jaar geleden had dat uitgebracht moeten worden als een standalone expansion op Assassin's Creed 4. Hier heb je de boat combat uit Assassin's Creed 4 en dan multiplayer en je kan wat dingen aan je schip aanpassen. Hartstikke leuk, alsjeblieft. Dat had 10 jaar geleden moeten gebeuren. Ik weet niet wat daar gebeurde, waarom het 10 jaar heeft geduurd voor die game. Skull and Bones dan in dit geval. Nou ja, Suicide Squad kostte 9 jaar om uit te komen. Dus hoe dan? Hoe dan? Like, how? Ik wil dat echt zo graag weten. Ik zag een hele ironische headline hierover dat Assassin's Creed 4 nu juist heel veel verkocht wordt. Omdat mensen denken, oh ja, die game. Wacht, er is een game met een piratenschip en waar je ook gewoon van het schip af kan. En waarbij je andere toffe dingen kan doen. Het is Assassin's Creed 4. Een 10 jaar oude game verkoopt op dit moment beter dan Skull and Bones. Is dat treurig? Ja. Is het verdiend? Ja. Gun ik het de mensen die hieraan gewerkt hebben? Natuurlijk niet. Dat is echt zwaar kloten als je jaren van je leven spendeert om dit ding te maken. En je weet gewoon dat het gaat floppen. Ja, dat is wel sad. Maar goed, ja, weet je. Ik bedoel, we zagen het met z'n allen aankomen, denk ik. De eerste trailer voor de Borderlands film die is uitgebracht. Cate Blanchett die speelt hierin, die speelt Lilith. Kevin Hart speelt Roland. Jamie Lee Curtis is Tennis. En Jack Black doet de stem van Claptrap. In augustus gaat de film in de bioscoop draaien. Randy Pitchford die heeft weer gehint dat Borderlands 4 wellicht in ontwikkeling is. Dus Borderlands is een first-person shooter serie. Eigenlijk een beetje de stichter van het looter-shooter genre. Ik bedoel, we kenden allemaal al wel action RPG's en zo, maar Borderlands was echt de eerste die heel actief was van dat, hey, je kan verschillende wapens oppakken, die hebben verschillende stats en je kan levelen en dat soort dingen. In de vorm van een shooter. Ook met co-op en zo en raids en grote boss battles en dat soort dingen. Borderlands is echt heel leuk. Ik heb het heel veel over films deze aflevering. Leuk. Ik vond de trailer, ik heb er gemengde gevoelens over. Ik vind de cast heel raar. Als in, waarom Cate Blanchett als Lilith? Ik bedoel, het ziet er allemaal best wel goed uit. Ik bedoel, Cate Blanchett zag er beter uit in de rol dan ik had gedacht. Ik zie Lilith in de games als echt veel jonger dan Cate Blanchett. Ik wil niet, zeg maar, een ageist zijn. Iemand die mensen beledigt op basis van hun leeftijd. Maar Cate Blanchett is volgens mij al over de 50. Ik bedoel, heel knap hoor, dat ze nog dit soort rollen kan doen. En ze ziet er heel goed uit voor haar leeftijd natuurlijk. Maar even kijken, hoe oud? 54 is Cate Blanchett op dit moment. Dus ja, ik weet niet. Voor Lilith vind ik dat toch net wat te oud. Kevin Hart, ja, als Roland, ik weet het niet. Dat weet ik niet. Ik vind Kevin Hart niet zo'n goede acteur. Ik vond hem wel hilarisch in die nieuwere Jumanji films. Maar goed, dat was echt een... Dit is ook een comedy, daar niet van. Maar ja, whatever. En dan ja, Jack Black als Claptrap. Ik bedoel, Jack Black is heel goed als het gaat om voice-over werk. Hij heeft natuurlijk iedereen ingepakt als Bowser in de Super Mario Brothers film. En hij is echt op een soort videogame streak, is hij, hè? Ik bedoel, hij is dan Bowser. Hij is Claptrap. En hij gaat Steve spelen in de Minecraft animatiefilm. Dus Black heeft een hele goede agent. Hele goede manager, zo zou je het kunnen zeggen. Ik vond ook de actrice die Tiny Tina speelde niet echt overtuigend in de trailer, althans. Want Tiny Tina zie ik echt als een heel erg chaotisch personage die soms veel te snel praat voor eigen doen en dan gaat bam! Heel chaotisch. En dit was gewoon een soort van laid-back performance als het gaat om Tiny Tina. En dan heb ik wel zoiets van, ook niet echt goed begrepen. Ook die is veel ouder dan in de game. Maar goed, dat snap ik dan misschien ergens nog wel. Oh, wel. Het had juist wel heel grappig geweest als ze hier echt gewoon een kindacteur voor hadden kunnen kiezen. Maar goed, daar kan je allerlei discussies over houden. Anyway, Borderlands film dus. Augustus in de bioscoop. Ga ik hem checken? Natuurlijk. Ik bedoel, ik ga naar Madam Web, for fuck's sake. Zou ik dan niet naar Borderlands gaan? Ik heb veel ergere dingen gezien in de bios, namelijk. Er is veel kort nieuws. Elden Ring, de expansion, is aangekondigd. Het gaat heten Shadow of the Erdtree. Het komt 21 juni uit en het gaat €40 kosten. Dus dit is best wel een beefy expansion. Nieuwe landschap, nieuwe enemies, nieuwe bosses, nieuwe alles. Met die prijs kan je ook zeker wel wat content verwachten. Ik heb het in het korte nieuws gestopt, omdat ik speel geen Elden Ring. Ik speel geen From Software games. Niet omdat ik ze per se slecht vind, maar ik heb het geduld en de skills niet om er eentje uit te spelen. Degene waar ik het verst in ben gekomen, dat is Bloodborne. Want ik vond de sfeer en gewoon hoe Bloodborne speelde en werkte, ik vond dat te gek. Dus mochten Sony ooit uitkomen en een Bloodborne remaster, remake, I don't care gaan uitbrengen, dat hij op 60 frames per seconde draait op PlayStation 5, I'm all in. Ik ga ervoor. Ook al ben ik dus totaal niet goed in dit soort games. Er is trouwens ook een Collector's Edition van de expansion van Elden Ring. Die kost €250. Dus ze gaan echt all in. Er komt ook een editie van de game waarin de basisgame zit en de expansion. Dus mocht je Elden Ring nog niet gespeeld hebben, dan is 21 juni wellicht het perfecte moment om in te stappen. Omdat je dan alle content hebt. Maar dit gaat natuurlijk ontzettend goed verkopen. Want Elden Ring is een mega hit. En vind ik ook heel knap overigens. En heel tof dat een game die zeg maar toch best wel in een bepaalde niche valt. Het is moeilijk, het is From Software, het is fantasy, het is zeg maar alles wat een beetje schreeuwt, nerd, weet je wel. Dit is super succesvol en dat is super dope. En dat zien we natuurlijk vaker de afgelopen paar jaar. Baldur's Gate 3, die ontzettend goed verkoopt en Game of the Year pakt. Dus heel erg goed bezig. Oké, laatste korte nieuws. Ja, echt korte nieuws is dit, maar ik wilde je wel de show mee aftrappen. Er zijn weer nieuwe ontslagrondes geweest. Afgelopen jaar eigenlijk ook al. Continu grote techbedrijven en dus ook videogame uitgevers, ontwikkelaars, die mensen moeten ontslaan. Tijdens COVID is er veel te snel doorgepakt. Dachten ze, oh hey, het gaat supergoed met alle tech-industrie, game-industrie shit, want iedereen zit binnen. Dus laten we blijven uitbreiden. Komt vast wel goed, jongens. Ook als die deuren weer open gaan, iedereen blijft gamen. Nou, dat viel dus wel mee. Plus inflatie, plus allemaal andere financiële woes. Heel veel ontslagen overal geweest. Ik heb daar al vaak over gehad in deze podcast. Er zijn nu weer twee gevallen dus. Supermassive, die ontslaat 90 werknemers. Dat is de studio die nu bezig is met de Dark Pictures Anthology met Bandai Namco. En ook in samenwerking met Bandai Namco Little Nightmares 3 aan het maken is. En ze maken in samenwerking met, hoe heet het ook weer, Behavior, maken ze een singleplayer game gebaseerd op Dead by Daylight. Dus 90 mensen moeten daar weg. Dat is best wel een aderlating. En het grotere nieuws, dat kwam op de datum van de opname, kwam dat binnen. PlayStation laat 900 werknemers gaan. Dat is 8% van hun totale workforce, zoals ze dat zelf dan zeggen. Alle PlayStation Studios, die dus games maken, die gaan er wat van merken. Firesprite gaat grote verliezen leiden. En London Studio is in zijn geheel gesloten. En er zijn ook weer een aantal live service games gecanceld, waar we dan nog niet van af wisten. Maar London Studio, een studio die vooral heel veel SingStar-achtige projectjes heeft gemaakt. Maar ook heel lang geleden dingen zoals The Getaway en The Getaway Black Monday. En het laatste wat ze hebben gemaakt, wat je echt een, ja, dat klinkt lullig dit, maar wat je echt een game kan noemen, dat is Blood and Truth voor PlayStation VR 1. Die heb ik nog gespeeld. Dat was wel best wel tof, die game. Maar ja, dat is treurig. Ik bedoel, Microsoft had het eerder al over, volgens mij waren dat 1800 mensen die daar ontslagen werden. En dat was dan niet alleen maar bij Xbox Studios, maar ook bij Activision Blizzard en bij Bethesda en noem het allemaal maar op. Het is een zware tijd voor deze industrie, als het dan althans gaat om de ontwikkelkant. Heel veel rollen worden er niet meer vervuld, laat ik het zo zeggen. Ik ben nu wel benieuwd hoe PlayStation zeg maar door gaat pakken. Want er gaan geruchten her en der rond dat PlayStation heel graag Arrowhead nu wil kopen. Arrowhead is de studio achter Helldivers 2. Een game die het ontzettend goed doet. En PlayStation staat erom bekend dat ze studio's overnemen waar ze een hele fijne samenwerking mee hebben. En als er dan net nog een succesvolle game is uitgekomen, dat ze dan denken, ja, maar deze gasten moeten we gewoon nu houden. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij Housemarque, de makers van Returnal. Die game kwam uit, was een succes en een paar maanden later werd de studio overgenomen. Het zou natuurlijk wel heel raar zijn als PlayStation nu ervoor zou kiezen om Arrowhead te kopen. Nadat ze nu 900 mensen hebben laten gaan. Maar helaas gebeuren dat soort dingen wel vaker. Maar dat is een gerucht. Hè? Is nog niet officieel bekend en zo. Maar treurig is het wel. Ja.
De playlist.
De playlist. Oh ja, tot zover het korte nieuws trouwens. De playlist. Wat ben ik aan het spelen? Wat kan jij wellicht ook gaan spelen? En wat zou ik je vooral afraden om te spelen? Ik heb niet heel veel updates. Ik zal je heel eerlijk bekennen. Ik ben niet heel veel aan het... Andere dingen aan het spelen, laat ik het zo zeggen. Er ligt hier een hoesje van Banishers Ghosts of New Eden. Daar heb ik letterlijk het eerste uur van gedaan. Dus daar kan ik gewoon nog geen commentaar op leveren. Ik ben gewoon weer doorgegaan met Tekken 8. I love Tekken 8. Ik heb de story mode uitgespeeld. Daar heb ik het de vorige podcast al over gehad. Ik ben nu een beetje aan het duiken in de character story episodes. Elke personage in de game heeft een korte singleplayer ding met 5 fights waar je dan een ending cutscene van krijgt. Ik ben een beetje in die training mode een beetje aan het klooien. Een beetje een paar combo's aan het leren. Ik ben er nu alweer een aantal vergeten. Maar het is echt heel erg tof hoe die game... hoe de mechanics zijn van die game. Het is super makkelijk om de basismoves allemaal te doen. Maar als je eenmaal die gekke combo's wil doen... Ik heb gewoon zitten schelden en ik heb gewoon zitten... Ah, lukt me niet! Weet je wel? Maar je moet maar net die timing en die behendigheid hebben met je duimpjes... om dat allemaal te kunnen doen. En I love it. Love Tekken. Heb altijd al van Tekken gehouden. En Tekken 8 is prachtig. Werkt ontzettend goed. Love it. Dus ik... ook nu ik het er weer over heb. Zin in om weer door te spelen. En A Risk of Rain Returns is een game waar ik het ook al eerder over heb gehad. Dat is een game die echt mijn tijd aan het opvreten is. Het is een roguelike. Het is 2D pixel art. Het is een remake van Risk of Rain 1. En ja, ik vind die game gewoon heerlijk. Je start een run. Je kiest een character. En je gaat gewoon naar zo'n alien wereld. En je killt monsters. Je opent kistjes waar items in zitten. En dan word je sterker. En dan denk je, ja. Het vervult zeg maar elke keer als je het speelt. En je weet het een beetje te overleven. Je weet soort van te snowballen, zeg maar. Dan voel je echt een god op een gegeven moment. Het is geweldig. I love Risk of Rain Returns. Er is nog heel veel content die ik nog moet unlocken. Zoals characters en abilities en items. Och, het is heerlijk. I love that game. Dus mocht je ook een beetje into roguelike zijn. Een beetje inderdaad zo'n power fantasy. Dat je super zwak begint. En dan binnen 20 minuten ben je een soort van ultimate power god. Als je dat tof vindt, dan moet je dit echt spelen. Een beetje Dead Cells-achtig zou je het kunnen noemen. Alhoewel Dead Cells echt wel... ook heel strak is hoor. Echt super strak. Love it. Dus niet echt updates omtrent nieuwere games of zo. Ik ben niet met iets nieuws gestart of met een andere game gestart. Wil ik wel binnenkort gaan doen, uiteraard. Wat ik al zei, Banishers aangeraakt, maar kan ik nog niet echt commentaar opleveren. Maar althans, uitgebreid commentaar opleveren, maar... Oh, dit is iets wat ik heel graag wil spelen. Banishers Ghost of New Eden. Als in uitgebreid wil spelen. Het is een game gemaakt door Donut, de studio achter Life is Strange. En het gaat over geesten verdrijven. Maar je partner gaat dood. En vervolgens is het van, ja, weet je, wil je je partner resurrecten? Dat klinkt cool. Maar dan moet je de mensen om je heen, moet je dan like pijn gaan doen. En vervloeken en dat soort shit. Of je gaat haar banishen. Maar ja, je eigen partner banishen. En dat wil zij ook niet, weet je. Dilemma. Dilemma game. Love it. 1 uurtje nog maar gespeeld, nogmaals. Ik hoop echt dat ik wat hier wat meer in tijd in kan steken in Banishers Ghost of New Eden. In ieder geval super interessante titel qua studio en qua premise.
Zometeen in de Gamer Geeks podcast.
Qua premise. Gewoon qua opzet. Laat ik het zo zeggen. Zometeen in de Gamer Geeks podcast. Meer nieuws. De Nintendo Partner Showcase is geweest. Een Nintendo Partner Showcase eigenlijk. Die had leuke verrassingen. Er is eindelijk meer duidelijk over Project L. En komt er nou een PlayStation 5 Pro aan? Of nul?
Nieuws.
Maar eerst, voordat we naar die onderwerpen gaan. Het grootste nieuws van de afgelopen week. Dat had natuurlijk te maken met Xbox. Nadat Xbox vorige week had aangegeven dat ze 4 games naar andere platforms gaan brengen. Is nu officieel bekend welke het zijn. Waar ze op gaan uitkomen. En wanneer. is allemaal wat sneller gebeurd dan gedacht. Als ik heel eerlijk ben, maar daar zal ik zo wel een commentaar op geven. Pentiment is bijvoorbeeld nu beschikbaar op PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch. De game kost €20 en is daarnaast ook nog steeds gewoon te krijgen op Xbox en PC. Dat geldt voor al deze games. Het is een murder mystery game gemaakt. Door een klein team binnen Obsidian. Een studio die later in het jaar met Avowed komt. En nu nog een third-party Xbox game gemaakt heeft. En wat die third-party Xbox game is, dat is Grounded. Een survival crafting game waarbij je als een stel kinderen speelt die à la Honey, I Shrunk the Kids dusdanig gekrompen zijn dat mieren groot zijn en andere insecten gigantische beesten. De onthulling hiervan was bij de Nintendo Partner Showcase, althans dat die game de third party zou gaan. Op 16 april verschijnt ook deze game op Nintendo Switch, PlayStation 4 en PlayStation 5 naast Xbox PC waar die al op uit is gekomen. Een game die eerder komt dan Grounded en enkel naar PlayStation 5, dat is Hi-Fi Rush. De 3D-platformer met muzikale ritme-elementen komt 19 maart naar de concurrent. De game is gemaakt door Tango Gameworks, de studio achter The Evil Within, The Evil Within 2 en Ghostwire Tokyo. Vorig jaar werd de game als verrassing aangekondigd en meteen uitgebracht tijdens de Xbox Developer Direct. En als laatste is er Sea of Thieves. Deze komt naar PlayStation 5 op 30 april. De game wordt ontwikkeld door Rare. Hierin speel je als een piraat en moet je een schip besturen om vervolgens naar schatten te gaan zoeken en andere avonturen te beleven als echte piracy. Jar. Dus als je denkt, Skull and Bones, dat is alleen een schip, kan ik ook een piraat zijn? Dit is de game die je zoekt. Hiermee is dus de belofte ingediend van Xbox om 4 games naar verschillende platforms te brengen. Het succes, of een eventueel gebrek ervan, zal bepalen wat de third-party strategie verder wordt. Wie overigens op zoek is naar fysieke releases van de games, die moet ik enigszins teleurstellen. Het lijkt erop dat enkel Limited Run Games voor deze editie zal gaan zorgen. Pentiment valt nu bijvoorbeeld te pre-orderen. En Limited Run Games is dus zo'n partij die fysieke edities uitbrengt van games. Alleen, ze zitten in Amerika, dus sowieso, als je een game wil bestellen, dan moet je er makkelijk €50 bovenop tellen om het hier naartoe te laten bezorgen. En hun bezorgtijden zijn echt teringlang. Gewoon like, je bestelt nu iets en nou, dan mag je hopen dat je het binnen een jaar krijgt. Ik bedoel, het is ook wel echt voor de collectors natuurlijk. En als je zo'n game wil spelen, dan heb je die allang digitaal waarschijnlijk. Maar alsnog, ik vind dat altijd frustrerend. Er zijn gelukkig wat winkels in Nederland die sommige dingen van Limited Run inkopen. Het kan zijn dat ik iets besteld heb van een Nederlandse winkel die dus ook iets van Limited Run heeft binnengeharkt. En dan hoef ik ook geen €50 verzendkosten te betalen. Dat is toch wel fijn. Ja, bovenop de prijs die al betaald wordt voor zo'n hoesje. Meestal zijn die wel wat duurder. Want ook die Nederlandse winkels willen natuurlijk compenseren voor het feit dat ze die dingen enigszins ook hebben moeten inkopen. Maar ja, dat is dan alsnog goedkoper dan het zelf bestellen en dan €50 verzend. Nou, je snapt hem. Anyway, de Xbox Multiplatform Games. Oké, vorige week heb ik wat commentaar geleverd op Xbox. Op de manier hoe zij vaag zijn geweest over de 4 games. Daar bleven ze maar vaag over doen. En die frustratie zit er eigenlijk nog steeds. Want nog geen week later weten we alle 4 de games. We weten waar, wanneer ze allemaal uitkomen. Waarom was dit zo? Had dan gewoon een blogpost gemaakt met hey guys, binnenkort komen de aankondigingen. En je merkt vanzelf wat. En dan kan je misschien na die reeks aankondigen. Want dit werd allemaal, al deze 4 games werden binnen 1 dag werd dit allemaal onthuld. Binnen 1 dag. Dus waarom ze eerst zo vaag deden met willen kijken naar de strategie. Blablabla. Dus nog even op een rijtje. Pentiment is nu verkrijgbaar. PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch. Hi-Fi Rush komt 19 maart. PlayStation 5. Grounded komt 16 april. Zeg ik dat goed? Ja, 16 april. Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5. En Sea of Thieves, PlayStation 5, 30 april. Dat zijn ze nogmaals. Dit hadden ze gewoon kunnen zeggen. Dit hadden ze gewoon kunnen doen. Ik vind het complete onzin dat ze er zo mysterieus over hebben gedaan. Plus, ik denk dat ze een beetje aan het jokkenbrokken zijn geweest. Want Phil Spencer had het over Just These 4 Games. Ik geloof daar geen snars van. Ik weet 100% zeker. Oké, ik weet het niet 100% zeker, want het is niet officieel. Maar Ik durf te wedden dat zij andere games al bij wijze van klaar hebben liggen om te releasen. Want er is no way dat je in één keer 4 games gaat uitbrengen binnen 2 maanden om daarna niks meer te willen doen. Ik geloof er geen zak van. Echt niet. Er staan echt wel andere dingen op de planning. En misschien is het inderdaad gewoon een beetje kijken hoe dit is. Om misschien daarna te kijken van, goh, gaan we nou echt meerdere games releasen op andere platforms? Ik denk het wel. Want hoe je het ook bent of keert. Kijk, de 4 games, met alle respect, zijn niet de grootste high-profile Xbox games. Het zijn toffe games. Zeker weten. Een beetje ook afhankelijk van je smaak natuurlijk. Maar het zijn zeker toffe games. Sea of Thieves is ongetwijfeld de meest profilerende game van de 4. Want ja, dat is echt een heel groot succes voor Xbox. Nog steeds. Maar het is geen Gears en het is geen Halo. No shit, Sherlock. Maar iets zegt me dat ze wel zoiets van plan zijn. Ik denk echt dat er nog meer games naar PlayStation/Nintendo Switch gaan komen. En het zou me niet verbazen als dat nog dit jaar gaat gebeuren. Na de zomer, richting einde van het jaar. Ze dan zeggen, joh, hier is, weet ik veel, Halo The Master Chief Collection. Dat is denk ik de meest voor de hand liggende. Dat zijn namelijk de classic Halo games. Dat is niet de nieuwste Halo game. De Master Chief Collection is er al een hele tijd op zowel Xbox als PC. Dus ja, waarom niet het PlayStation publiek, eventueel het Nintendo Switch 2 publiek, vraagteken, dan ook kennis laten maken met Halo, met al die gekke games. Om daarna natuurlijk te kunnen zeggen, hé, maar wil je Halo Infinite? Of wacht langer. Of ga naar Xbox/PC. En er zijn ongetwijfeld nog andere games die ze zouden kunnen doen. Ze zouden bijvoorbeeld, ja, weet ik veel, Sunset Overdrive. Of misschien 1 Gears of War game zouden ze kunnen doen. Gears of War 1 is ooit geremasterd in de vorm van de Ultimate Edition. Dus dat zou kunnen. Maar het is overduidelijk wat hier gebeurt. En het gaat echt niet blijven bij deze 4 games. Tenzij ze nogmaals keihard gaan floppen. Dan kan ik me voorstellen dat de Xbox zegt, nou, hou maar op. Maar ik denk het bijna van niet. Ik denk dat de nieuwsgierigheid van zowel Nintendo als PlayStation-spelers net wat te hoog is. Het is inderdaad dat bijvoorbeeld die fysieke edities nu weer alleen bij Limited Run zijn geweest. Want als ze gewoon in de Nederlandse winkels zouden liggen, ik zou sowieso op zijn minst 1 hoesje oppakken. Want hoe grappig is het dat je dan een PlayStation 5 hoesje hebt met daaronder Xbox Game Studios. Like, wat? Wat? Was? Yo, hoe dan? Dat is weird. Maar wel cool in die zin. En het is wat dat betreft ook weer iets nieuws. Op een gekke manier. Dus ja, het gaat hier echt niet bij blijven. Er komt echt wel meer aan. Ik ben oprecht heel erg benieuwd hoe deze games gaan scoren. Ik durf te wedden. Dat is ook weer zo heftig gezegd. Maar ik denk dat Pentiment niet heel veel gaat doen. Omdat het echt al een heel erg niche game is. Hi-Fi Rush gaat het denk ik best wel goed doen. Alleen was die game perfect geweest voor Nintendo Switch. En Sea of Thieves gaat ook heel goed scoren. Sterker nog, het zou me niks verbazen als die games uiteindelijk niet naar Switch komen, maar naar de opvolger van de Switch. Maar daar zouden we dan ook weer of nog een jaar op moeten wachten. Want ook daar gaat het gerucht van dat de nieuwe console/handheld/ wat het dan ook mag worden van Nintendo niet dit jaar uitkomt, maar in maart 2025, dus volgend jaar. Maar ja, het is interessant. Het is heel erg interessant om te kijken hoe dit gaat, hoe dit gaat lopen. Kijk, uiteindelijk is het gewoon zo, als deze games inderdaad goed verkopen, dan gaat Xbox sowieso hard met andere games multiplatform brengen. En dan gaan ze waarschijnlijk een soortgelijke strategie doen als wat PlayStation nu doet met PC. Oh ja, kijk, Horizon Forbidden West is nu 2 jaar oud, whatever. Hier is de PC-versie. Alsjeblieft. Yay. En dan zijn PC-gamers weer blij. Die krijgen een eigen gemaakte poort. En go. Komt Starfield naar PlayStation? Ik denk het wel. Maar Dan moet eerst nog de DLC uitkomen. En dat, ik denk dat we dit jaar ergens Expansion 1 krijgen en ergens volgend jaar Expansion 2. En dan misschien ergens einde van het jaar 2025 Starfield op PlayStation 5. En dat gaat dan ook weer als een malle verkopen. En dan ziet Xbox meer geld en dan denken ze, ja, why not? Want ja, Call of Duty gaat ook third party en dat is van hun. Net een beetje hetzelfde als dat alle Destiny expansions nu ook third, of nu ook, die zijn altijd al third party geweest. En die gaan ook niet weg van Xbox of van PC. Dat is ook een beetje de overeenkomst die PlayStation met Bungie heeft getekend toen ze het overnamen. Maar het is een hele aparte situatie. En ik denk dat dit het begin is van het begin van Xbox going multiplatform. En ik denk dat het Xbox-platform voorlopig nog wel zal blijven bestaan. Ze hebben ook gezegd, we zijn bezig aan een nieuwe generatie console. En dat wordt de grootste technische sprong ooit. Blablabla, bla, bla. Dus maak je daar allemaal maar geen zorgen over. Ik werd erop geattendeerd door een andere podcast dat een hele tijd geleden kwam Quantum Break. Ken je die game nog? Gemaakt door Remedy. Was een Xbox One exclusive. Die kwam na een aantal jaar naar PC. En ook toen zei Xbox, ja, maar het blijft alleen maar bij deze game hoor. Misschien dat we Sunset Overdrive ook doen. Dat gebeurde ook. En anderhalf jaar later zeiden ze, weet je wat? Alle Xbox First Party games komen day and date naar PC. En tuurlijk, PC is wat anders dan je directe concurrent PlayStation. Maar alsnog, Xbox heeft vaker in het verleden gejokt over, maar het blijft hierbij hoor. Echt. Nee, we gaan niet heel onze hele strategie omgooien. Echt waar. Er komt zoveel meer naar PlayStation en naar Nintendo. Daar waar het mogelijk is. En daar waar het ook logisch is om te doen. Komt dat dan ook op dag 1? Dat hangt heel erg af van de game, denk ik. Ik bedoel, het is natuurlijk super verleidelijk om gewoon te zeggen, joh, hou alles een jaar exclusief. He, dat mensen toch al een soort van die neigingen, maar ik moet naar Xbox, ook met Game Pass. Maar wat dat betreft herhaal ik een beetje mijn punten van vorige week. Die zijn niet echt veranderd na deze aankondigingen. En ik denk dat we een hele interessante tijd tegemoet gaan als het gaat om Xbox. En het is heel grappig dat al het nieuws omtrent Xbox nu vooral gaat over de games op andere platforms. Want wat heeft Xbox zelf? Nou ja, in mei komt Hellblade 2 Senua Saga eindelijk uit. En ook die game, ook daarvan denk ik inderdaad, de eerste Hellblade is op PlayStation, de eerste Hellblade is op Nintendo Switch. Dus niet meteen naar PlayStation, maar over een jaar, over 2 jaar. Ja, ja. Oh. En zijn mensen daar bereid om op te wachten? Natuurlijk. En die kopen dat dan. En dat is eigenlijk, en zo moet je het ook zien. Het is gewoon een nieuwe bron van inkomsten voor Xbox. Want ze zien, de games hebben hun maximale potentie bereikt. Zo zei Phil Spencer het zelf ook in die Xbox podcast vorige week. Grounded heeft zijn ding gehad, Pentiment is goed verkocht. En die games verkopen nog wel, maar een beetje mondjesmaat. En als dat dan bij een nieuw publiek terechtkomt, bam, komt er ineens weer een nieuwe cashflow naar binnen. En dat moet ook gebeuren, helemaal als je Activision Blizzard net hebt overgenomen voor $69 miljard. Er moet geld in het laadje komen. En dit is zeker een manier om het te doen. Dan, van Xbox multiplatform games gaan we naar Nintendo en third parties. Wat? Nintendo heeft namelijk een partner showcase uitgezonden. De essentie is dat het gaat om games die naar Nintendo Switch komen en niet door Nintendo zelf gepubliceerd dan wel ontwikkeld worden. En deze bevatten wat verrassingen, zoals het eerder genoemde Grounded die hier werd aangekondigd. Ik dacht echt van tevoren, nee joh, ze gaan niet een Xbox game in deze showcase doen. Dat doet Xbox lekker zelf of dat doen die ontwikkelaars zelf. Maar nee hoor, ik had het helemaal mis, want de show opende met Grounded, wat meteen zo was van oké. Het was ook het eerste wat naar buiten kwam. Pentiment kwam in diezelfde partner showcase ook naar buiten. En daarna kwam Hi-Fi Rush en Sea of Thieves. Dus dit startte zeg maar de Xbox train. Maar er was dus meer. Een andere grote game in deze partner showcase Dat was Monster Hunter Stories. De game die werd van origine in 2017 gereleased op de Nintendo 3DS. En dit is dus een remaster daarvan. Die bevat naast nieuwe graphics nu ook voice acting voor alle personages. Deze zomer komt de game naar PC, PlayStation 4 en Nintendo Switch. Ik heb inderdaad wel opgezocht voor welke platforms die nog meer uitkomt. En misschien dat je Monster Hunter Stories kent, want er is een deel 2. Die kwam uit voor Nintendo Switch en is ook later naar PC gekomen. En misschien ook PlayStation? Vraagteken? Weet ik eigenlijk niet. Maar dat is wel grappig. Disney's Epic Mickey die krijgt een remake. De nieuwe versie heet Epic Mickey Rebrushed en lijkt vooral een grafische update te zijn op de Wii Exclusive uit 2010, die toen met veel bombarie werd gelanceerd. Warren Spector, bekend als creative director achter onder andere Deus Ex, Thief en Ultima Underworld, was de regisseur van het project. Die neemt voor deze remake een adviesrol aan. In Epic Mickey ontdekt Mickey Mouse een magische verfkwast die hij kan gebruiken om werelden zonder kleur die juist weer te geven. De game staat bekend om het terugbrengen van Oswald, een personage die Walt Disney had bedacht als mascotte voordat Mickey Mouse bestond. En na Epic Mickey kwam er nog een vervolg uit op Wii, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, PC en PlayStation Vita. Een spin-off die kwam ook nog voor de Nintendo 3DS, maar deze behaalde helaas niet het gewenste succes. Epic Mickey Rebrushed wordt gemaakt door Purple Lamp. De studio heeft eerder SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated gemaakt. En ook het vorig jaar verschenen SpongeBob The Cosmic Shake. De game wordt uitgegeven door THQ Nordic en komt dit jaar naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X en uiteraard Nintendo Switch. Dus overal. Overal waar je nu games op kan spelen en wat niet als retro beschouwd wordt, daar kan je Epic Mickey Rebrushed op spelen. Hè? Wat leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het een toffe. Ik roep al een tijdje dat Disney gewoon weer helemaal terug moet gaan in de gamingindustrie. Start Disney Interactive gewoon weer opnieuw op. Jullie kunnen het. Blablabla. En ik zei er ook bij, hoe cool zou het zijn als ze dan zelf ook weer games zouden maken. Maar begin met opnieuw uitbrengen van bijvoorbeeld de DuckTales games. Remaster DuckTales 2 bijvoorbeeld. De remaster van DuckTales voor de nieuwe platforms. Remake Epic Mickey of zo. En dat is wat ze nu doen. Niet onder de vlag Disney Interactive, maar dus onder de vlag van THQ Nordic. Ik vind dit heel erg cool. Ik vind dit echt heel erg tof. Ik hoop dat dit... Ik ben heel erg benieuwd wanneer het uitkomt. Dat is voor mij echt afhankelijk van of ik het ga spelen of niet. Maar dit wil ik wel spelen, ja. Ik ben echt wel benieuwd naar. Warren Spector, overigens, heeft ook gezegd van, hey, ik zou best wel graag een Epic Mickey 3 willen maken. Ik heb ideeën, maar ik heb het op dit moment wel heel erg druk. Ja, maar dat zal dan een veel groter budgetproject worden, lijkt me, dan deze remake van Epic Mickey. En dat is no offense, maar het THQ Nordic is niet per se de uitgever die het hoogste budget videogame uitbrengt, zeg maar. En alhoewel het dus een remake is, het zag er niet echt enorm denderend uit of zo. Het zag er in die zin heel erg last gen uit. Als een ja, dit kan inderdaad draaien op een Nintendo Switch en inmiddels meer dan 10 jaar oude PlayStation 4 en Xbox One. Ja, klopt. Dus wat dat betreft is het misschien een beetje teleurstellend. Maar ach, we kunnen de game spelen in een betere vorm dan op de Wii, dus... Ja. Wie ben ik om dan te klagen? En ik hoop dan niet dat ze Epic Mickey 2 gaan doen, want die was... Ik heb die gespeeld, volgens mij. Op PS3. En ik vond het echt totaal niet boeiend. Kan ik me herinneren. Het heette Epic Mickey 2, The Power of Two. En je kon dan als Mickey en Oswald tegelijkertijd spelen. Volgens mij waren ze ook allebei de hele tijd tegelijkertijd in beeld. En dat vond ik irritant als ik in mijn eentje speelde. Want dan dacht ik, ja... Laat me eens als in... Oké, dit weet ik niet zeker. Maar was die game altijd splitscreen? Ik kan me zoiets vaags herinneren. Wacht even. Huge, ik ga nu gewoon letterlijk... Epic Mickey 2 gameplay. Ik ga het nu gewoon kijken. Het kan zijn dat ik er volledig naast zit. Waarschijnlijk. Kijk hoor. Oké, nee, het is niet dat je continu splitscreen hebt. Dan ben ik in de war met, like, Lego of zo. Maar de game was gewoon niet zo heel boeiend. Het was niet zo... Het was echt zo'n game... En dit is heel lang geleden dat ik het gespeeld heb, dus... Misschien als ik het nu zou spelen, denk ik... Oh, nou, dit is eigenlijk best aardig. Maar ik weet heel goed dat toen de tijd... Maar goed, ik herinner me dus al dingen helemaal verkeerd. Dus neem dit vooral met een gigantische korrel en een pak zout. Maar het was zo'n game. Ik had het een uurtje gespeeld en ik dacht... prima. Dat was het. Oké, wat was er nog meer in de Nintendo Partner Showcase, Jim? Nou, zeker. Meer. Aspyr heeft weer een dubbele dosis Star Wars Remasters aangekondigd. Dit keer is het de Star Wars Battlefront Classic Collection. Dit bevat een remastered versie van zowel Battlefront 1 als 2. En hebben we het in dit geval over de games uit 2004 en 2005. Die werden gemaakt door Pandemic Studios. En die werden uitgebracht voor PC, PlayStation 2 en Xbox. Ik voel me oud. Deze collectie bevat niet spin-offs zoals Elite en Renegade Squadron, die verschenen voor de PSP. Wel bevat deze collectie een aantal levels uit de klassieke games die eruit waren geknipt. En ondersteunt het 64 speler online matches. Dat wat het origineel, wat de originele games niet hadden. Want ja, PlayStation Network en Xbox Live toen de tijd, dat kon niet, hè? De Star Wars Battlefront Classic Collection komt op 14 maart uit. En die komt naar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X en Nintendo Switch. Ik vind dit heel erg cool. Want we hebben de modernere Battlefront games hebben we uitgebracht door EA. Gemaakt door DICE, de Battlefield Studio. In samenwerking nog met andere EA-studio's. Battlefront 1 2015 was prachtig, mooi, maar heel weinig content. En Battlefront 2 heeft ontzettend veel toffe dingen en is nu echt heel erg leuk om te spelen. Maar bij launch werd het geteisterd door lootbox bullshit. Sterker nog, die game zorgde eigenlijk voor de grote discussie omtrent lootboxes. Met name in de mainstream media. Dus die is eigenlijk jammer, er is nooit een Battlefront 3 gekomen. Zowel bij de klassieke games niet, als in de modernere variant niet. En dat is jammer. Echt jammer. Battlefront 3... Battlefront 3 of Rogue Squadron Trilogy of zo? Ik geloof dat Battlefront 3 ook al voor 90% was die game af. En toen werd het gecanceld. En hetzelfde geldt voor een Rogue Squadron Trilogy Collection-achtig ding. Het zou tof zijn als iemand daar de broncode nog van heeft, ergens. En dat die twee projecten gewoon worden afgemaakt. En dan hier is het. Hier is de Battlefront 3... Die wist, waarvan je wist dat die gemaakt werd, maar nooit is afgemaakt en nooit is uitgebracht. En hetzelfde zou heel erg cool zijn voor die Rogue Squadron trilogie. Misschien dat Aspyr zo'n dergelijk project kan gaan oppakken. Maar tot die tijd moeten we het doen met de Star Wars Battlefront Classics Collection. 14 maart dus op alle op dit moment speelbare platforms. En ga ik het spelen? Oh, als ik een aantal medegeeks zover kan krijgen, waar ik nu ook een beetje Helldivers mee aan het spelen ben. Die hebben namelijk ook nostalgische gevoelens voor die games op PlayStation 2. Ja, dat vind ik dus cool. Dat je een super oude game nu weer online kan gaan spelen. En dan met 64 spelers ook nog eens. De fantasie van wat we vroeger hadden, dat kunnen we nu maar waarmaken. Nu natuurlijk hopen ook dat er een dusdanige playerbase is dat je daadwerkelijk lobby's kan vullen met 64 spelers. Maar... wie weet. Volgens mij wordt het ook crossplay. Dus dat is ook wel chill. Goed. Was er nog meer op de Nintendo Partner Showcase? Oh ja, zeker. Na Shin Megami Tensei 5, de release van Penny's Big Breakaway. Dat is een 3D-platformer door het Sonic Mania Team. En de nieuwe Endless Ocean werden er ook een aantal Rare games bevestigd voor Nintendo Switch Online. Het gaat om Snake Rattle and Roll en RC Pro-M voor Nintendo Entertainment System. Killer Instinct en Battletoads in Battle Maniacs voor de Super Nintendo. En Blast Core voor Nintendo 64. Voor die laatste dient een Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass abonnement te worden afgesloten. Dat viel ook nog op. Er staan al een aantal Rare games op de diensten. Volgens mij staat Jet Force Gemini staat erop. GoldenEye, gemaakt door Rare. Donkey Kong Country staat erop, gemaakt door Rare. Banjo-Kazooie geloof ik ook. En hier zijn nog wat Rare games. Staat de eerste Battletoads erop, vraag ik me af. Weet ik niet, eigenlijk. De NES Battletoads dan. En mijn favoriete van dit rijtje is Killer Instinct. Die heb ik vroeger op mijn Super Nintendo. Ik heb een cartridge. De zwarte cartridge was dat. Die game was awesome. De arcade-versie is wel echt een stuk mooier en beter. Maar... Killer Instinct. Awesome victory. Cinder! Dat was mijn favo. Dat was mijn main. Cinder. Een guy gemaakt van vuur en lava. Die onzichtbaar kon worden. En gekke salto flips kon doen. Echt een gekke fighter is dat nog steeds. Was dat op de Super Nintendo. Love it. Die game had ook echt alles. Het was een soort van mengelmoes van... Hey, en we hebben Street Fighter. En we hebben Hadoukens en gekke moves zoals Street Fighter. En we hebben Fatalities, zoals Mortal Kombat. En we hebben gekke combo's. En we hebben combo breakers. En we hebben nog meer gekke... We hebben Stage Fatalities. En we hebben fucking sikke gekke characters zoals een skelet die Spinal heet. En we hebben een Velociraptor die Riptor heet. En we hebben een tweehoofdig eindbaas en die heet Idol. En we hebben dus een vuurman, die heet Cinder. We hebben een chick waarvan haar fatality letterlijk is, een vrouw, waarvan haar fatality letterlijk is dat ze haar borsten laat zien. Ik maak geen grap, by the way. Dit is niet gelogen, dit is echt waar.
Het was een andere tijd, mensen.
Mooie herinneringen aan Killer Instinct. Heel veel gespeeld. Op een gegeven moment wist ik ook al die gekke cheats die in het versus scherm doen en zo. Weet ik allemaal niet meer. Ik kan waarschijnlijk nog wel een paar ultra combo's ophoesten. Voor een deel. Probably. Maybe. It's classified. Anyway. Door naar het volgende nieuws. Die heeft te maken met een andere fighting game. Riot Games heeft een van zijn games eindelijk een naam gegeven. Je zou denken, dat moet niet zo moeilijk zijn. Dat is het eerste wat je aankondigt. Nu. Het bedrijf Riot Games, dat ken je van League of Legends. En is al geruime tijd bezig om het universum en repertoire aan titels uit te breiden. Zo is er bijvoorbeeld Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, wat een kaartgame is. Een beetje de League of Legends variant van Hearthstone. De first-person shooter Valorant. En een mobile versie van League of Legends die Wild Rift heet. Onder de noemer Riot Forge zijn er een zestal games verschenen die het universum van League of Legends uitbreiden. De laatste hiervan heet Bandle Tale, A League of Legends Story en is afgelopen week verschenen op PC en Nintendo Switch. Dit zal de laatste zijn in deze reeks, omdat Riot Games 11% van zijn werknemers heeft ontslagen en daarmee de uitgeverstak Riot Forge heeft gesloten. Dus weer zo'n voorbeeld van ontslag. Golven. Wel zijn er nog andere projecten in ontwikkeling, waaronder een MMORPG die vergelijkbaar moet gaan zijn met World of Warcraft en Project F, een game die heel erg doet denken aan Diablo door zijn isometrische perspectief. Het moet dan ook een hack-and-slash RPG worden, een beetje à la Diablo dus. Een game waar we dus al wel het een en ander van hadden gezien, dat is Project L. Dat is een 1v1 fighting game in de spirit dus van Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, Killer Instinct dus ook. De artstijl doet vooral denken aan de Guilty Gear games. En dat bedoel ik in dit geval positief, want dat is een prachtige artstijl. Die game heeft nu dus een naam. 2XKO. Echt waar. 2XKO. 2XKO. Er is ook een release jaar nu bevestigd. Het komt in 2025 uit voor PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Ja, heel eerlijk, ik denk dat de naam Project L nog een betere naam was dan 2XKO. Ik vind het echt een hele slechte naam. Al is het alleen maar dat als je ooit een vervolg wil maken, hoe ga je dat dan noemen? 3XKO? Waar is XKO überhaupt? Interessant. Ik ben niet heel erg te spreken over de naam. De game zelf ziet er tof uit. Vind ik. Ziet er cool uit. Ik noemde het eerst Guilty Gear. Ik zit nu nog een keer naar die trailer te kijken. Nou ja, wel qua hoe groot de characters zijn, de sprites en dat er echt ontzettend veel detail in zit. De artstijl als het gaat om de achtergronden is heel erg Arcane. De serie op Netflix. De League of Legends serie op Netflix. Waar ik overigens nog steeds maar 3 afleveringen van gezien heb. Oei, daar moet ik echt een keertje aan. Die moet ik echt een keer gaan afkijken. Schaam je, Jim. Hoe durf je? I know. Ik moet nog zoveel kijken, by the way. Andor. Moet nog zien. Ahsoka. Moet nog zien. Arcane dus. De Castlevania. Volgens mij was ik bij het derde seizoen of zo. Moet nog steeds kijken. Er is inmiddels ook wel alweer een nieuwe Castlevania anime. Er is een Dragon's Dogma animatieserie die me heel tof lijkt. Wednesday heb ik nog niet gezien. Oh my god. Nog eens een backlog aan games. Wat moet ik doen met al mijn vrije tijd? Of zoveel dingen te doen, zo weinig tijd. Is ook wel weer fijn, moet je kiezen. Laatste nieuwtje van deze week dan. Industrie- en zakenanalisten die weten het zeker. Sony zal dit jaar een sterkere versie van de PlayStation 5 gaan releasen. De PlayStation 5 Pro, zoals die door het internet wordt genoemd, zou er namelijk voor kunnen zorgen dat de verkoop van de console weer een boost krijgt. Daarnaast wordt Grand Theft Auto 6 genoemd als reden, zodat PlayStation dé plek gaat worden om die game op te spelen met geüpdate hardware. De vorige generatie, in de vorige generatie, was er ook een upgrade versie van zowel PlayStation 4 als Xbox One, de PlayStation 4 Pro en Xbox One X. De PS4 Pro kwam uit in 2016, 3 jaar na de release van de originele console. En de Xbox One X in 2017, 4 jaar na de release van de reguliere Xbox One. Met de release van de PS4 Pro kwam ook het Slim model uit voor reguliere PS4's. Aangezien die er al is voor PlayStation 5, de Slim, zou dit kunnen wijzen op een release van een sterker model. Het verbaast me eigenlijk dat ze al een Slim model hebben uitgebracht. Zonder de Pro er meteen bij te doen. Ik kan me voorstellen dat Sony in dit geval dacht, nou, eigenlijk is de PlayStation 5 voor een jaar lang heel moeilijk verkrijgbaar geweest door het chiptekort. Dus is het wel slim dat nu eindelijk de PlayStation 5 normaal verkrijgbaar is, we er meteen een Pro-versie tegenaan gaan trappen. Dat is misschien niet handig, maar dat slim model hadden ze dan al wel liggen. En laat ik dit vooropstellen. De voornaamste reden waarom consolemakers een kleiner model uitbrengen voor een console is niet omdat het cool is en omdat het kleiner is en omdat het lauw is, maar omdat het geld bespaart. Dat is waarom ze het doen. Er zitten vaak goedkopere componenten in de kleinere console, of de componenten zijn kleiner en dus goedkoper, zeg maar, om te produceren. En dus designen ze het op die manier. Wat heel slim is. En daarmee kunnen ze dus nog meer winst behalen. Want ze kunnen in feite, ja, ze kunnen in feite dus een goedkoper model aan je verkopen. Voor hetzelfde geld. Jij koopt voor hetzelfde geld een PlayStation 5 Slim. Maar zij verdienen er net wat meer aan. Plus, er zitten soms ook dus daadwerkelijk verbeteringen aan voor de consument. Soms, meestal, denk aan een kleinere accu, de ding kost minder, het vreet minder energie, et cetera, et cetera. Dus wat dat betreft, prima. Dikke prima. Een PlayStation 5 Pro. De vraag die je natuurlijk kan stellen is het nodig? Hebben wij een Pro-versie nodig van deze console? Nou, ik denk het wel. Want hoe tof zou het zijn als je daadwerkelijk een belofte kan doen van, hey, deze game wordt 4K 60 fps. Iets wat nu heel vaak niet gehaald wordt. Sterker nog, heel vaak wordt in performance mode van games nu al de 60 frames per seconde niet gehaald. Final Fantasy 16 is een goed voorbeeld. Die hakkelt eigenlijk heel veel. Dat zit tussen de 45-50 frames per seconde. En ja, dat wil je niet. Je wil een goede performance hebben. En zeker inderdaad, ik snap GTA 6 heel goed als reden van, hey, wil je GTA 6 echt in 4K goed kunnen spelen? Haal de PS5 Pro. The best place to play GTA 6. Dat is natuurlijk een marketing tagline. Daar gaan ze veel gebruik van maken. Helemaal als Xbox niet van plan is om een upgrade te lanceren. Het zou zomaar kunnen zijn dat Xbox meteen doorgaat naar de next gen. En hoe duur gaat die dan worden? Dat is de andere grote vraag. Nou, de PlayStation 5 is dus niet echt van prijs verlaagd. Het is nog steeds, sterker nog, hij is in prijs omhoog gegaan vanwege de inflatie. Dus een disc edition was bij launch €500 en is nu €550. De reguliere prijs althans. Hij gaat wel vaak in de aanbieding. Sterker nog, of was dat alleen in Amerika en Azië zo? Is die prijsverhoging ooit echt geweest in Europa? Want ik zie wel regelmatig aanbiedingen voorbij komen van, hey, koop nu een PlayStation 5 voor €430. Zeg maar. Dus misschien dat ze uiteindelijk naar dat niveau gaan. Voor €430, €450. Misschien voor de editie met een disc drive. En dan kunnen ze de Pro, ja, ik zie het wel gebeuren dat de Pro-versie €600 wordt. En ja, dat is duur. Behalve als je gaat kijken, goh, stel nou dat ik deze component in een gaming PC zou stoppen. Dan ben je een stuk meer kwijt. Wat ik wel hoop, als ik iets hoop van de PlayStation 5 Pro, naast natuurlijk dat het een betere grafische kaart krijgt. En het is sneller. En het is beter. En 4K is nu makkelijker te behalen met games. Bla 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 bla. Wat ik ook hoop, is meer schijfruimte. Gewoon standaard 2 terabyte. Ik wil standaard 2. Standaard. Niet minder dan dat. Gewoon standaard 2 terabyte. Hou op met je 800 gig. Hou op met je 1 terabyte. Nee, standaard 2. Standaard 2. Dat moet de nieuwe standaard worden. 2 terabyte. Alsjeblieft, Sony. Dat is gratis advies. Maar goed, dan komen ze waarschijnlijk ook weer met het ding. Hé, je kan gewoon weer, net zoals bij de andere PlayStation 5, kan je zelf een M2 schijf erin makkelijk schroeven. Wat ik overigens nu gedaan heb met mijn PlayStation 5. Daar zit nu een M.2 schijf in van 2 terabyte. Zodat ik... niet meer moeilijk hoeft te doen met... oh, ik wil banners installeren. Oh, ik heb geen ruimte meer. Jawel, ik heb 2 terabyte erbij. En ik wil gameplay opnemen. Oh, je hebt geen ruimte meer. Jawel, ik heb 2 terabyte. Let's go. En hij zou dan inderdaad eind dit jaar... zou de PlayStation 5 Pro verschijnen. Je zou dan denken dat PlayStation dat wil doen... met een eigen grote game. En ze hebben zelf gezegd... er komen geen grote games dit jaar... in het rijtje God of War Ragnarok Spider-Man 2. Wat dus ook zou kunnen duiden dat het geen sequel wordt, maar er komt wel een andere game misschien die niet... geen sequel. Of ze beschouwen Ghost of Tsushima niet als dusdanig mainstream groots. Zou ook nog kunnen. Want, ja, ik bedoel jongens, die Ghost of Tsushima sequel moet toch een keer komen, zou je denken. Die moet toch ook een keer onthuld worden. Ik ben bang dat we die niet dit jaar gaan krijgen. En weet je, ik ben altijd pro. Laat ontwikkelaars lekker bakken en laat een game af zijn. I get it. Maar het duurt wel weer heel lang, hè. En dat is eigenlijk het enige waar ik aan twijfel. Als ze geen eigen game hebben om een pro-versie mee te lanceren. Wat is dan... Ik bedoel, ik snap het nut wel... En er zijn ongetwijfeld derde partijen waar je mee kan samenwerken... die dan kunnen zeggen, kijk, dit is de game op regulier PS5. Wat slecht, hè? Dit is de PS5 Pro-versie. Oh, wat goed. Zou kunnen. Want GTA 5 komt niet dit jaar, dat weten we. Die komt 2025. Zijn er dan andere games waarmee ze het zouden kunnen doen? Weet ik veel. Call of Duty lijkt me sterk. Aangezien dat nu Activision Blizzard is. Aangezien dat nu van Xbox is. Oeh. Dat is geen showcase game. Metal Gear Solid Delta misschien. Zo van, hé, kijk. Op PS5 is het 1080p, 60 fps. Op PS5 Pro is het quality and performance. 4K, 60 fps. Motherfuckers. Zoiets, weet ik veel. Dan moeten we allemaal afwachten. Maar is de kans groot dat hij dit jaar komt? Oh, ik denk het wel. Laat ik het zo zeggen, als hij dit jaar niet komt... Dan zou ik me echt afvragen, oké, maar wanneer komt dat ding dan daadwerkelijk bij de release van GTA 5 of gewoon niet? Want dat kan ook altijd nog, dat Sony uiteindelijk besluit om daar gewoon de stekker uit te trekken. En dan gewoon te zeggen, weet je wat, we doen het gewoon helemaal niet. We wachten wel gewoon tot PS6, ooit. Maar hoe lang dat nog gaat duren, we weten het niet.
Heb jij een vraag voor de show?
Nou.
Mail naar podcast@gamergeeks.nl.
En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze 244ste aflevering van de Gamer Geeks podcast. De vraag van de week. Welke Xbox exclusive zou jij het liefst multiplatform zien worden? Ik bedoel, we zitten nou toch op die Xbox multiplatform trein. Welke zou jij op PlayStation willen zien? Of Nintendo? Laat me weten. In de Spotify comments, dan wel in de YouTube comments. Of mail dus podcast@gaminggeeks.nl voor al uw andere prangende vragen voor deze show. Je kan natuurlijk abonneren op deze podcast via jouw favoriete podcastplatform. Doe dat vooral, daarmee support je de show. Een review achterlaten kan ook altijd via Spotify, dan wel Apple Podcast. Dank daarvoor, want we blijven op een prachtige, mooie, positieve rating zitten. Dus nogmaals, dank. En YouTube, help het algoritme door te commenten, te liken en te subscriben op de videoversie, mocht je daar nu op zitten. Bedankt, nogmaals. Bedankt voor weer het aanhoren van al mijn gekakel over videogames. Ik vind het zo leuk om deze show te doen. Ik ben gewoon heel erg blij dat er in ieder geval een aantal mensen zijn die er ook van genieten. Dus hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze 244ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. En ik spreek je heel graag een volgende keer.